aanbidden, Jezus. Halleluja. Mag een moment gaan zitten. En ik, in mijn voorbereiding kwam ik een verhaal tegen wat ik graag met je wil delen. En dat is het verhaal van een vrouw. En deze vrouw die was aan het bidden. En deze vrouw die bad: Heer, ik bid dat u voorziening geeft in mijn voorraadkast. Dat u mijn voorraadkast vult. Dat u mijn voorraad geeft. Heer Jezus, ik bid, Heer, dat u voedsel geeft. En deze vrouw was zo aan het bidden dat er voorziening zou komen in haar voorraadkast. Op een gegeven moment wordt er aangebeld en die vrouw die doet open. En er staat een grote tas vol met boodschappen. Die staat daar voor haar deur. En deze vrouw die was blij en zegt: hij deed het, hij deed het, hij deed het. Halleluja, hij deed het. En totdat plotseling op een gegeven moment de buurman komt. En de buurman die zegt: ho, wacht even, wacht even, wacht even. Het is een atheïstische buurman. En deze buurman zegt: wacht even, ik hoorde jou bidden. En ik hoorde jou bidden en ik hoorde jouw God aanroepen. Maar ik ben het die naar de winkel ben gegaan. Ik ben naar de winkel gegaan voor jou. En ik heb boodschappen gekocht. Ik heb boodschappen gekocht. En ik heb die in die tas gedaan. En ik heb die hier neergezet. Dus jij bidt aan een God die niet bestaat. En die vrouw zegt: hij deed het, hij deed het, hij deed het, hij deed het. Nee, zegt die man, je begrijpt het niet. Je begrijpt het niet. Ik ben naar de winkel gegaan. Ik heb die boodschappen gekocht. Ik heb die boodschappen in die tas gedaan. Ik heb ze voor jouw deur neergezet. En ik ben stiekem gaan verschuilen totdat jij de deur open zou doen om jou te laten zien dat je bidt in een God die niet bestaat. En die vrouw zegt: hij deed het, hij deed het. Hij deed het, hij deed het. Ik laat Maarten dansen de volgende keer, maar hij deed het. Hij deed het en hij zorgde dat de duivel ervoor betaald heeft. Ik weet niet hoe u hier gekomen bent vanmorgen, maar ik ben vol enthousiasme. Ik heb een intensieve week achter de rug. Het was niet altijd even makkelijk. Misschien als je goed naar mijn gezicht kijkt, niet de camera inzoomen, maar dan zie je dat een deel van mijn gezicht nog niet helemaal fantastisch doet. Ik had een gedeeltelijke aangezichtsverlamming. Dus ik wist ook niet hoe ik hier zou staan vandaag, maar ik ben er. En deze God, waar ik dit verhaal over spreek, daar ga ik over spreken vandaag. En ik wil met je spreken over leven uit de kracht van het altaar. Je mag de beamer erop zetten. En weet je, ik wil je meenemen naar een aantal personen uit de Bijbel die een altaar bouwden. En voordat ik hiermee ga beginnen, is goed om te begrijpen en te beseffen wat een altaar is. En als we lezen en als we zien in de Bijbel, dan zien we dat een altaar was iets wat gebouwd werd van steen, van hout, van aarde. Wat als een soort heilige ontmoetingsplek werd tussen God en tussen mensen. Het was iets wat gebouwd werd waar offers opgelegd werden om soms verzoening te doen tussen de zonden van mensen. Maar soms zien we ook dat het niet alleen tot verzoening is, maar dat het voor dankbaarheid en tot vreugde is. En dit is waar ik met je over wil spreken vandaag. Halleluja, ik heb er helemaal zin in. En in december keek ik met mijn kinderen keek ik een film. En een van de... het is handig om te weten welke film natuurlijk, hè. Ik keek met mijn kinderen de film Narnia. Voor degene die het niet kent, de Chronieken van Narnia gaat over een land achter een kleerkast wat vier kinderen ontdekken. En in dat land is een gedeelte is eigenlijk betoverd door een heks. En de oorsprong van het land is dat er een leeuw regeert. En deze leeuw, kijk, die je hier op het plaatje ziet, dat is de leeuw die regeert in dat land. Maar de leeuw die is voetziend, ze kunnen hem niet meer vinden, hij is weg. En op een gegeven moment dan een van de kinderen die zorgt voor een stuk verraad. En ga zelf de film kijken zou ik zeggen. Maar op een gegeven moment aan het eind komt er een scène waarbij de leeuw naar het altaar gaat. En de leeuw die loopt naar een stenen tafel en deze stenen tafel is als het ware een altaar. En deze leeuw die gaat vrijwillig hier naartoe. En die gaat vrijwillig naar het altaar en die gaat erop liggen. En dan op een gegeven moment, dan een stukje verder in de film, dan merk je dat in deze scène dat de leeuw plotseling is opgestaan, de tafel is gebroken. En er zijn twee kinderen bij, die snappen helemaal niet wat er gebeurt. En dan zegt deze leeuw, alleen zij die de ware kracht van het altaar kennen, die kunnen daaruit leven, daar gebeurt iets mee. En dat is waar ik met je over wil spreken vanmorgen. Halleluja. En de eerste waar ik met je mee naartoe wil gaan, is het altaar van Gideon. En voordat we het verhaal van Gideon instappen, is het goed om te zien en te beseffen wat het land op dat moment doet. Gideon is de vijfde richter die op dat moment is die geroepen wordt door God. De vijfde richter. En de periode daarvoor zien we eigenlijk dat het land Israël, dat het volk Israël steeds meer in zonde komt. En iedere keer weer komen ze tot een besef waarbij ze merken van, hey, maar wij kunnen niet voor onszelf leven, we kunnen het niet zelf, we hebben verlossing nodig. En op een gegeven moment komt er een punt waarbij het volk zo halstarrig is als het ware. Dat God ze eigenlijk heeft overgegeven aan de Midianieten. Aan de Midianieten, de Amalekieten, alle landen van het oosten. En er staat dat er enorme hongersnood is. Er is enorme hongersnood in het land. En er is, ik ga ondertussen mijn Bijbel ook openen. Maar er is enorme hongersnood. En dat is het moment waarbij we instappen in het verhaal van Gideon. Waarbij Gideon bezoek krijgt van de engel. En ik wil met je lezen Richteren 6 vanaf vers 11 tot 29. Toen kwam een engel van de Heer en hij nam plaats onder de eik die bij Ofra is, die aan de Abiezriet Joas toebehoorde. En zijn zoon Gideon klopte tarwe uit in de wijnpers om die voor de Midianieten te verbergen. Zo erg is het dus, hè, dat Gideon in de wijnpers zijn tarwe moet gaan verdekken om dat te verbergen voor die Midianieten. Dus het besef even van hoe het ervoor staat. Even kijken. Toen verscheen de engel van de Heer aan hem en zei tegen hem, de Heere is met u, strijdbare held. Maar Gideon zei tegen hem, och mijn Heer, als de Heere met ons is, waarom is dit ons alles dan overkomen? En waar zijn al zijn wonderen waarover onze vader ons verteld hebben, toen zij zeiden, heeft de Heer ons niet uit Egypte doen optrekken? Maar nu heeft de Heer ons verlaten en ons in de hand van Midian gegeven. Toen wendde de Heer zich tot hem en zei, ga in deze kracht van u en u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb ik u niet gezonden? Maar hij zei tegen hem, och mijn Heer, waarmee zal ik u verlossen? Waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het armste in Manasse en ik ben de jongste in mijn familie. Maar de Heere zei tegen hem, omdat ik met u zal zijn, zult u Midian verslaan, alsof het maar één man was. En hij zei tegen hem, als ik dan genade gevonden heb in uw ogen, geef mij dan een teken, dat u het bent die met mij spreekt. Ga toch niet van hier weg, totdat ik weer bij u kom en mijn geschenk naar buiten heb gebracht en u heb voorgezet. En hij zei, ik zal blijven tot u terugkomt. Gideon ging naar binnen, maakte een geitenbokje klaar en ongezuurde broden van een efameel. Het vlees legde hij in een mand en het kooknat deed hij in een pot. Vervolgens bracht hij het naar buiten, bij hem onder de eik en bood het aan. Maar de engel van God zei tegen hem, neem het vlees en de ongezuurde broden en leg ze op de rots en giet het kooknat eroverheen. En zo deed hij. Toen stak de engel van de Heer het uiteinde van de staf uit die in zijn hand was. Hij raakte het vlees en de ongezuurde broden aan. Daarop steeg er vuur op uit de rots, dat het vlees en de ongezuurde broden verteerde. Toen was de engel van de Heere uit zijn ogen verdwenen. Toen zag Gideon dat het een engel van de Heere was. En Gideon zei, ach Heere, Heere, daarom, omdat ik een engel van de Heere heb gezien, van aangezicht tot aangezicht zal ik sterven. Maar de Heere zei tegen hem, vrede zij met u. Wees niet bevreesd, want u zult niet sterven. Toen bouwde Gideon daar een altaar voor de Heere en hij noemde het, de Heere is vrede. Het is er nog op deze dag in het Ofra van de Abiezrieten. En het gebeurde in diezelfde nacht dat de Heer tegen hem zei, neem een jonge stier van de runderen die van uw vader zijn, en wel de tweede jonge stier van 7 jaar. Breek vervolgens het altaar van de Baal af dat van uw vader is en hak de gewijde paal om die erbij staat. Bouw daarna voor de Heere uw God een altaar op de top van deze vesting op een geschikte plaats. Neem dan de tweede jonge stier en breng een brandoffer met het hout van de gewijde paal die u om zult hakken. Toen nam Gideon 10 van zijn knechten en deed zoals de Heere tegen hem gezegd had. Maar het was uit vrees voor zijn familie, voor de mannen van de stad, om dit overdag te doen dat hij het 's nachts deed. Toen de mannen van de stad 's morgens vroeg opstonden, zie het altaar van Baal was afgebroken, de gewijde paal die erbij stond omgehakt en de tweede jonge stier was op het nieuw gebouwde altaar geofferd. Toen zeiden ze tegen elkaar, wie heeft dit gedaan? En toen zij het onderzocht hadden en navraag hadden gedaan, zei men, Gideon, de zoon van Joas, heeft dit gedaan. Het is een geschiedenis waarin we zien dat Gideon een ontmoeting heeft met een engel van God. En een van de eerste dingen die mij raakte toen ik hiermee bezig was, was de situatie waar ze in zitten als land, is een situatie vol weerstand, vol moeilijkheden. En Gideon die krijgt bezoek van een engel. Er komt een engel bij hem op het moment dat hij in die wijnkuip de tarwe aan het pletten is. Dus hij is dingen aan het verbergen en op dat moment komt de engel bij hem. De engel die zit onder die eik. En een van de eerste dingen, dan merk je dat Gideon die gaat met die engel in gesprek. En wat mij raakte is dat Gideon zegt, ik ken al die verhalen. Ik ken de verhalen van vroeger en ik ken de verhalen van mijn voorvaderen. Ik ken de verhalen van hoe God ze heeft meegenomen door de zee heen. En ik ken de verhalen waarin God ervoor zorgt dat het hele volk Egypte verdrinkt en dat iedereen er doorheen gaat, dat God uitleidt. En tegelijkertijd zegt hij, maar waar zijn die wonderen? Ik weet niet hoe het met u is, maar het raakte me in mijn hart. Ik herken die vraag. Als ik ergens voor bid, als ik ergens mee bezig ben, waarom zie ik het niet? En Gideon zegt, maar waar zijn die wonderen waarover gesproken is? Waar zijn die wonderen waarover gesproken wordt door mijn voorvaderen? Waar zijn die wonderen? En Gideon gaat verder in gesprek en hij begint eigenlijk tegen die engel een verhaal op te hangen waarin hij eigenlijk zelf terugstapt. Ik ben de kleinste van mijn stam, ik ben de armste van mijn stam. Ik ben het, eigenlijk zegt hij, ja, het is mooi dat u mij een dappere held noemt, maar ik voel het me helemaal niet waard. Ik vind het mooi dat u mij een dappere held noemt. Maar hoe ik mij voel, is dat ik terugstap. Ik ben de kleinste van mijn stam. Ik ben de armste van mijn stam. En toch zegt God tegen hem op dat moment, dat God hem roept. En wat we zien op dat moment is dat Gideon een altaar bouwt. En wat ik zo mooi vind, ik heb hier erop gezet, Gideon zegt Yahweh Shalom. Ik zit in een land wat aangevallen wordt door de Midianieten. En op het moment dat ik een ontmoeting heb met God, wat ik zie gebeuren, is dat de Midianieten aankomen. En het verhaal wat daarvoor staat, dat kun je thuis nalezen, is dat de Midianieten met alle landen van het oosten het volk omringen en ze gaan plunderen en ze zorgen ervoor dat er een diepe, diepe, diepe armoede is. Een diepe armoede. Maar Gideon heeft een ontmoeting met de engel. En wat Gideon doet, is dat hij eigenlijk profetisch een altaar bouwt. Dit is de situatie waar ik nu in zit. Het is de situatie waar ik in zit en waarin het hele volk wandelt in afgoderij. Dat is de ene kant. Ze vereren de Baal. Ze zijn niet achter God aangegaan, maar zijn de andere kant op gegaan. Maar Gideon zegt, te midden van waar ik in zit, kies ik ervoor om een altaar te bouwen. En ik bouw een altaar en ik noem de plaats, de Heer is vrede, Yahweh Shalom. Dat ook al fysiek gezien zie ik het nog niet. En fysiek gezien zit ik nog steeds in dezelfde situatie. Kies ik ervoor om het altaar te bouwen. En ik kies ervoor om het altaar te bouwen en de naam van vrede uit te roepen van mijn God. Bent u met mij vandaag? Ik weet niet hoe je hier bent gekomen, ik weet ook niet wat je situatie is. Maar het bouwen van een altaar is zo krachtig. Gideon kiest ervoor om een altaar te bouwen en Gideon zegt, Yahweh Shalom. Mijn God is een God van vrede, ook al komen mijn vijanden naar mij toe. Mijn God is een God van vrede. We hebben een groot podium nodig. Maar mijn God is een God van vrede. En wat opvallend is dat Gideon eerst het ene altaar bouwt. Waarin hij het altaar bouwt en de naam van de vrede uitroept van God. En dat hij daarna de opdracht krijgt. En de engels, en God komt bij hem, de engel komt en die zegt tegen hem, wat jij moet gaan doen, Gideon. Gideon, wat jij moet gaan doen, is je moet het altaar van Baal moet je afbreken. De gewijde paal. In de andere vertaling staat de Ashera paal. Dat was de Ashera die ze aanbaden. Was een gewijde paal, die moest hij omhakken. Hij moest die paal gaan gebruiken om een vuur op te stoken. En Gideon weet, op het moment dat ik doorbraak wil, betekent het dat ik moet instappen. Daar waar weerstand is, moet ik instappen tegen de gevestigde orde in. En Gideon weet, ik moet instappen. Als ik die doorbraak van mijn God wil zien. En Gideon die stapt in en hij berekent de prijs. We lezen dat Gideon berekent, deze hele stad is tegen mij. Op het moment dat ik de daden van de Heer ga doen, is deze stad tegen mij. Dus wat doe ik? En Gideon die kiest ervoor om het midden in de nacht te doen. Er staat dat hij bang is. Er staat dat hij bang is. Vanmorgen waren we aan het bidden, hadden we het over twijfels. En misschien heb je ook angst. Gideon herkent dat ook. God noemt hem een dappere held. Gideon zegt, maar ik ben bang. Maar toch, ondanks mijn angst, ga ik doen wat de opdracht is. En we zien dat Gideon dan midden in de nacht het altaar van de Baal afbreekt. Dus hij breekt het altaar af. Notabene het altaar van zijn eigen vader. Ander uitstapje. Maar Gideon breekt het af. En hij zoekt de hoogste plek op de muur, op de vesting. En dan met het hout van die Ashera paal bouwt hij een nieuw altaar. Hij bouwt een nieuw altaar. En de volgende morgen worden de mensen wakker. Het staat dat ze vroeg wakker worden. En ze gaan kijken. Wat is er met ons altaar gebeurd? Wat is er met ons altaar gebeurd? En tegelijkertijd zien ze, maar het altaar, er is een nieuw altaar gebouwd. De altaar van God, de altaar van de Heer. En dan zoeken ze Gideon om hem te doden. Het verhaal wat daarna komt, vanwege de tijd ga ik daar verder niet op in. Maar het verhaal wat daarna komt, is dat ze zoeken om Gideon te doden. En zijn eigen vader, van wie het altaar van de Baal was, die zegt maar, wacht even, als Baal een god is, dan zal Baal voor zichzelf opkomen. Hoeven jullie helemaal niet te doen. En daarna kun je lezen door het hele verhaal, dat God Gideon bij de hand neemt. En dat hij met een kleine groep mensen het volk van de Midianieten gaat verslaan. Dat hij de Midianieten gaat verslaan en dat God een keer gaat brengen in de situatie waar ze in zitten. Het begint bij het bouwen van het altaar. En ik geloof vandaag de dag dat wij in een situatie zijn, dat we in een tijd zitten waarin wij dat altaar moeten bouwen, het altaar van de Heer moeten bouwen. Vandaag de dag geloof ik dat wij ook als kerk in deze wereld, maar ook in dit land, dat we in een transitie staan naar een ander geestelijk seizoen. En daarom is dit woord zo belangrijk. Ik merk echt dat het mijn hart grijpt. Oh, ik hou ervan. Weet je, en we zien bij Gideon dat er een keer komt in armoede. Daar waar armoede was, verdwijnt armoede. En daar waar goddeloosheid was, keert de glorie van God weer terug. Het volgende altaar waar ik je mee wil nemen is het altaar van Elia. Ook een bekend altaar uit het woord. Deze geschiedenis lezen we in 1 Koningen. En het is een bekende geschiedenis. En toch, eigenlijk zien we dezelfde dingen terugkeren als bij Gideon. We zien heel veel weerstand. En we zien koningen op koningen op koningen die ervoor kiezen om de afgoden achterna te gaan. In plaats van zich opnieuw te voegen naar het woord van God wat ooit gesproken is. En je ziet die constante terugkeer komen. En dan op een gegeven moment op een punt, dan is Elia is de profeet uit die tijd. Even knipperen hoor. Ik vind mijn rechter oog fijn. Maar Elia is de profeet uit die tijd. En er komt een punt waarbij God spreekt tegen Elia. En dan zegt hij, ga naar Agab toe. Ga naar Agab toe en zeg van dat er geen regen zal komen tot het moment dat ik opnieuw zal spreken. En dat is het moment eigenlijk waarna we instappen in dit gedeelte. En ik wil met je lezen 1 Koningen 18. En de eerste paar versen die hierover spreken is 1 Koningen 18 vers 1. Zegt, en het gebeurde na vele dagen dat het woord van de Heere tot Elia kwam in het derde jaar. Ga en vertoon nu aan Agab, want ik zal regen geven op de aardbodem. En dat is het woord waarmee God Elia stuurt naar Agab toe. Er zijn 3 jaar geweest van droogte. 3 jaar lang is het droog, maar ik ga opnieuw regen geven in dit land. En dan in vers 17 lezen we dat hij een ontmoeting heeft met Agab. En in de tussentijd is Obadja is een man aan het hof van de koning. En Obadja wordt erop uitgestuurd. Ga gras zoeken, ga iets zoeken zodat onze dieren in leven zullen blijven. En dan komt Obadja Elia tegen. En dan zegt hij, koning Agab heeft jou overal gezocht, want hij wil je een kopje kleiner maken. Agab wilde maar 1 ding en dat was Elia ter dood brengen, omdat hij vond dat Elia had gezegd dat het droog zou zijn. Dat het niet zou gaan regenen. En Obadja die vindt Elia en Elia die stuurt Obadja, ga naar Agab en zeg dat ik eraan kom. Ja, zegt hij, ho, wacht even. Dat klinkt allemaal heel erg leuk, maar als jij in 1 keer weg bent hier, dan ben ik straks de gebeten hond, dan heb ik het gedaan. En dan uiteindelijk gaat hij toch. En dan lezen we dat hij die ontmoeting heeft. En heeft die ontmoeting. En dan wil ik met je, even kijken, ja, vers 17 en vers 18. 17 tot 19. En het gebeurde toen Agab Elia zag, dat Agab tegen hem zei, bent u degene die Israël in het ongeluk stort? Maar toen zei hij, ik heb Israël niet ongeluk gestort, maar u en het huis van uw vader, doordat u de geboden van de Heere verliet en achter de Baals aan bent gegaan. En dan komt het, en dan zegt hij nu dan, stuur boden, breng heel Israël bijeen, bij mij op de berg Karmel, met de 450 profeten van de Baal en de 400 profeten van Asherah, die aan de tafel van Izebel eten. Neem ondertussen even een slokje water. En we zien hier hetzelfde gebeuren. Het volk wat achter de Baals aangaat. En waarbij Elia instapt. En Elia zegt, oké, nu komt het moment. Nu komt het moment. En koning Agab, je kan zeggen wat je wil, maar ik spreek alleen de woorden van God. En ik wil met je verder lezen vanaf vers 21. Toen kwam Elia naar voren bij heel het volk en zei, hoe lang hinkt u nog op twee gedachten? Als de Heere God is, volg hem. Maar als het de Baal is, volg hem. Maar het volk antwoordde hem niet één woord. Toen zei Elia tegen het volk, alleen ik ben overgebleven als profeet van de Heere, maar de profeten van de Baal zijn met 450 man. Laat men ons dan twee jonge stieren geven. Laten zij voor zich de ene stier kiezen die in stukken verdelen op het hout leggen. Ze mogen er geen vuur bij leggen. Dan zal ik de andere stier klaarmaken op het hout leggen, maar er geen vuur bij leggen. Roept u daarna de naam van uw God aan, zal ik de naam van de Heere aanroepen. En de God die door vuur antwoordt, die is God. En het hele volk antwoordde en zei, dat is goed. Dan ineens geven ze antwoord. Eerst willen ze niks zeggen en dan ineens zeggen ze, ja, oké, dat is goed. Elia zei tegen de profeten van de Baal, kies voor uzelf de ene jonge stier en maak die eerst klaar, want u bent met velen. Roep dan de naam van uw God aan, maar u mag er geen vuur bij leggen. Ze namen de jonge stier die hij hun had gegeven en maakten die klaar. Ze riepen de naam van Baal aan van de morgen tot de middag. O Baal, antwoord ons, maar er kwam geen stem en er was niemand die antwoordde. Ze sprongen tegen het altaar aan dat men gemaakt had. En het gebeurde tijdens de middag dat Elia met hen begon te spotten en zij roept met luide stem. Hij is immers een god, hij is vast in gedachten of dat hij zich vast afgezonderd of hij is vast op reis. Misschien slaapt hij en moet hij wakker worden. Ze riepen met luide stem en kerfden hun lichamen naar de wijze van doen met zwaarden en speren totdat het bloed over hen heen stroomde. En het gebeurde toen de middag voorbij was dat zij in geestvervoering raakten tot de tijd van het brengen van het graanoffer. Er kwam geen stem en er was niemand die antwoordde en er was geen teken van leven. Toen zei Elia tegen het volk, kom naar voren bij mij. En heel het volk kwam naar voren bij hem. Vervolgens herstelde hij het altaar van de Heere dat omver gehaald was. Elia nam 12 stenen overeenkomstig het getal van de stammen van de zonen van Jacob, tot wie het woord van de Heer was gekomen. Israël zal uw naam zijn. Hij bouwde met die stenen het altaar in de naam van de Heer. Vervolgens maakte hij een geul rondom het altaar met een omvang van 2 maten zaad. Er staat dat het ongeveer een 3 keer de grootte was van 7,3 liter. Dat is de diepte van de geul. Hij schikte het hout, verdeelde de jonge stier in stukken, legde die op het hout. Toen zei hij, vul 4 kruiken met water en giet het uit over het brandoffer en over het hout. En hij zei, doe dat voor de 2e maal. Ze deden het voor de 2e maal. En verder zei hij, doe het voor de 3e maal. En ze deden het voor de 3e maal. Het water liep rondom het altaar en ook vulde hij de geul met water. En het gebeurde toen men het graanoffer bracht, dat de profeet Elia naar voren kwam en zei, Heere, God van Abraham, Isaac en Israël, laat het heden bekend worden dat u God bent in Israël. En ik uw dienaar en dat ik al deze dingen overeenkomstig uw woord heb gedaan. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, zodat dit volk weet dat u, Heere, de ware God bent, dat u hun hart tot inkeer gebracht hebt. Er viel er vuur van de Heere neer en verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof. Zelfs het water in de geul likte het op. Toen heel het volk dat zag, wierpen zij zich met hun gezicht ter aarde en zei, de Heere is God, de Heere is God. Ik kom tussen even een tissue, dat mag vast wel. Blijf staan. De Heere is God. En in dit verhaal zien we de kracht van God neerdalen op het altaar. Het verhaal wat daarvoor gebeurt, wat ik net vertelde, is dat ze dat koning Agab met Izebel eigenlijk achter alle afgoden aangaat. En Elia zegt, oké, ik wil een ontmoeting hebben tussen God en het volk. Ik wil een ontmoeting hebben en ik ga in die bres staan. En Elia zegt, verzamel iedereen. En ze komen samen op de berg Karmel. En er wordt een stier verdeeld. Als offer op het altaar. Die stier wordt in stukken gesneden en Elia zegt, weet je, jullie Baalpriesters, gaan jullie maar eerst. En die Baalpriesters, die bouwen een altaar en die zijn ermee bezig. En nou, ze mogen er geen vuur bij leggen, maar ze doen van alles. Op een gegeven moment staat er zo dat ze zichzelf beginnen te snijden, zichzelf beginnen te verwonden. In de hoop een antwoord te ontvangen van hun God. Maar er gebeurt helemaal niks en Elia begint te spotten. En dan lezen we iets heel opmerkelijks. Dat de tijd van het graanoffer komt. En dat is een belangrijk punt. Als je het boek Leviticus doorleest, dan lees je dat God wetten, regels, bepalingen geeft voor het offeren. God geeft aan Mozes wetten en regels die te maken hebben met het bouwen van altaar en wat er op het altaar moet zijn. En dan komt hij met het graanoffer, Leviticus 2, mag je thuis nalezen. En Leviticus 2, en dan gaat hij uitleggen dat een graanoffer is een offer van meelbloem met wierook en met olie. En met wierook en met olie, en die moet aan God aangeboden worden als een reukoffer. Als een geurige reuk naar boven, naar de hemel. Om God te danken. Als een reukoffer. En dat is precies het moment waarbij Elia instapt. Op het moment dat de tijd van het reukoffer gekomen is, stapt Elia naar voren. En er wordt eerst het graanoffer gebracht. Dus eigenlijk, als je daarover nadenkt, is het natuurlijk heel raar. Dat je aan de ene kant de afgoden achterna jaagt. En wel denkt, oh ja, maar Mozes heeft wet en regels gegeven. Laten we dat offer ook even doen. Dat is heel raar. Dan zie je dingen verweven worden die niet kloppen. Maar Elia zegt, ik zie de ware kracht van dat offer en ik stap in. En Elia, die stapt in op het moment dat het graanoffer wordt gegeven. En dan roept hij iedereen bij zich. En dan begint hij te bidden. En dan zegt hij, Heer Jezus, Heer, God, ik bid dat u antwoordt vanuit de hemel en dat u met vuur komt. En een moment later zien we dat het vuur vanuit de hemel het altaar verteert. Het verteert het altaar, de stenen, het stof, alles. Deuteronomium 9. Zeg ik dat goed, Deuteronomium 9? Deuteronomium 9 vers 3 zegt, daarom moet u heden weten dat de Heere uw God is die voor u uit de Jordaan overtrekt. Een verterend vuur. Elia kent de kracht van het verterende vuur van God. Daarom herbouwt Elia het altaar. Er staat dat Elia 12 stenen pakt overeenkomstig. De stammen van Israël. En hij begint het altaar van de Heere te herbouwen. Op het moment dat het graanoffer komt. En hij begint het altaar te herbouwen. En Elia zegt, hey, ik snap wat de kracht is van dit altaar. En ik snap dat er een beweging moet komen vanuit de hemel om een keer te brengen in deze situatie. En Elia stapt in. En hij bidt en er komt vuur vanuit de hemel wat alles verteert. En dit, lieve mensen, is ook in deze geschiedenis pas het begin. Dit is het begin. Want God heeft gesproken door Elia, ik zal regen geven. Ik zal regen geven. En op het moment dat de vuur uit de hemel is gekomen, beseft Elia, het hele volk valt neer en ze zeggen, de Heere is God. En Elia weet, er moet één ander ding gebeuren voordat de kracht van God verder kan gaan stromen. En hij laat alle 450 profeten van Baal laat hij grijpen. Hij laat ze brengen naar de rivier waar hij ze laat vermoorden, waar hij ze laat doden. En dan komt het punt waarvan ik geloof dat er een enorme parallel zit in onze tijd. Vandaag de dag. Is dat Elia vanuit die beek weer naar boven loopt. Naar de top van de berg Karmel. Samen met zijn knecht. En Elia die gaat bidden. Elia neemt een houding aan van gebed. Er staat dat hij gaat zitten met zijn hoofd tussen zijn knieën. En hij stuurt zijn knecht omhoog. En hij zegt tegen zijn knecht, zie je iets? En tot zes keer toe komt die knecht en zegt, ik zie helemaal niks. Ik zie niks. En de zevende keer gaat hij opnieuw en dan zegt hij, ik zie uit de zee een wolk ter grootte van een hand. En dat is het punt waarbij Elia zegt, ga snel naar Agab toe. Ga naar Agab toe en zeg tegen Agab, ga snel voordat de regen je gaat inhalen. En ik geloof dat we in de tijd leven van de vroege regen. Ooit was dit land een christelijke natie. Ooit waren wij als land, we waren een christelijke natie, een land waarbij we God alle eer gaven. Het klinkt misschien pijnlijk en radicaal, maar het is niet meer zo. Ook dit land is een land wat andere dingen is gaan doen. Maar als ik kijk naar de tekenen van de tijd, is vaker gezegd ook vanaf dit podium, verstaan we de tekenen van de tijd. En als ik kijk naar de beweging die gaande is in de wereld, de beweging die gaande is, ook in dit land, dan is die regen, die wolk, die is aanstaande. We leven in de tijd van opwekking, mensen. Maar ook wat we lezen in het woord, is op het moment dat de opwekking komt, is de weerstand. Daar moeten we niet van opkijken. We moeten er niet bang van worden, maar dat betekent dat we moeten instappen. Net als Gideon, net als Elia. Paul, wat ben je enthousiast vandaag. Zeker. Kijk, amen. Op het moment dat het vuur van het altaar brandt in je hart, kun je maar één ding doen. En lieve mensen, dit is een woord wat me zo raakte. En we zien de regen komen bij Elia. We zien de regen komen en in het verdere verhaal staat er dat Elia gegrepen wordt door de geest van God. En terwijl Agab eigenlijk achterover hangt en een hapje aan het eten is en aan het relaxen is, is Elia aan het bidden. En de regen komt en voordat de regen er is, staat er, hij hoorde het geluid van een enorme regenbui die er aankwam. En ik geloof vandaag de dag dat we het geluid kunnen horen van de regen die komt. Amos 5 vers 24 zegt dat de watervloed van gerechtigheid zal komen, dat de stromen van leven zullen komen. Dit is de tijd waarin we leven vandaag. Daar waar ook ons land zich heeft afgekeerd van het volgen van God, roept de Bijbel ons op en de Bijbel zegt, u bent helemaal anders. U bent anders. Leef zoals je anders bent, gedraag zoals je anders bent. Ik heb dat niet voorbereid, halleluja. Maar dat betekent dat we gaan instappen. En ik wil zo nog wat dingen samen gaan brengen hierover. Voordat ik naar het laatste altaar ga. Of als ik naar het laatste altaar ga. Ik heb twee altaren genoemd nu. Die gaan over weerstand in de tijd. Over twee afzonderlijke situaties waarin het volk gaat achter afgoderij aan. En zich niet meer voegt naar de woorden van God. En het derde altaar wat ik met je wil delen is het altaar van Abraham. Misschien wel het meest bekende verhaal uit de Bijbel. Als het gaat over offers. En dat vinden we in Genesis 22. En in Genesis 22 gaat het om het karakter van God. En we kennen Abraham als de vriend van God. Abraham als de vader van ons gelovigen. Even kijken, Genesis 22. En het verhaal van Abraham kennen we ook. Abraham kon geen kinderen krijgen. Abraham kon geen kinderen krijgen. Tot op het moment dat het woord van God kwam tot Sarah, die zei, je zult zwanger worden. Sarah wordt zwanger, uiteindelijk, en ze baart een zoon, Isaac. En Abraham houdt zielsveel van die jongen. Hij is dolblij met zijn zoon en ze doen alles samen. En dan komt er een moment dat het woord van God komt en zegt tegen Abraham, Abraham, ik wil je geloof testen, ga je zoon offeren. En dat gedeelte, dat wil ik met je lezen. Genesis 22, vers 1 tot 18. En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem, Abraham, hij zei, hier ben ik. En hij zei, neem uw zoon, uw enige die u lief hebt, ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaac zijn zoon. Hij kloofde hout voor het brandoffer, stond op, ging naar de plaats die God heerde. Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Isaac. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand, dus zo gingen ze beiden samen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zei, mijn vader, hij zei, hier ben ik, mijn zoon. Hij zei, zie, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer? Abraham zei, God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. En zo gingen zij beiden samen. En ze kwamen op de plaats die God hem genoemd had. Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar, op het hout. Toen strekte Abraham zijn hand uit, nam het mes om zijn zoon te slachten, maar de engel van de Heer riep tot hem vanuit de hemel en zei, Abraham, Abraham. En Abraham antwoordde, zie, hier ben ik. Toen zei hij, steek uw hand niet uit naar die jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en hij keek om en zie, achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon. En Abraham gaf die plaats. Even kijken hoor. Gaf die plaats de naam, de Heere zal erin voorzien. Daarom wordt heden ten dagen gezegd, op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. Daarna riep de engel van de Heere tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel. En hij zei, ik zweer bij mijzelf, spreek de Heer, omdat u dit gedaan hebt en mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen, uw nageslacht zeer talrijk maken als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. En in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam geweest bent. Dit is een verhaal waarbij we zien dat Abraham een altaar bouwt. En Abraham weet, ik moet het moeilijkste gaan doen wat God mij heeft verteld. Ik moet het moeilijkste gaan doen en dat is mijn geliefde zoon. Mijn zoon offeren. En Abraham die neemt hem mee. Die bouwt het altaar. En op het moment dat het zover is, hij ziet die plaats. Ik heb zelf kinderen. En ik kan me niet voorstellen dat ik een van mijn kinderen zou moeten offeren. Ik kan me er geen voorstelling van maken. Maar Abraham is gehoorzaam aan God en Abraham gaat. Het is geen verhaal van weerstand uit de tijd, maar een verhaal van gehoorzaamheid aan God. En Abraham gaat, en op het moment dat hij Isaac gebonden heeft, en op het altaar heeft gelegd en hem wil doden, zegt God, stop. Stop. Ik heb je hart gezien, Abraham. Ik zie je hart. En dan noemt Abraham die plaats Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. God zal erin voorzien. God zal zichzelf voorzien in een offerlam. En God zal zelf voorzien op deze berg. God zal zelf voorzien in een offer op het altaar. En het is inmiddels duidelijk dat een altaar vraagt offers. En op een altaar worden offers gebracht. En Abraham die roept uit, maar de Heer zal erin voorzien. En ik zei net dat ik wat dingen ga samenbrengen. Maar tegelijkertijd is een van de sleutels die hierin zit voor ons, is dat God zegt, hey, je wil je zoon Isaac offeren. Isaac leefde daarna bovenmatig gezegend. Isaac leefde eigenlijk alsof hij dood was. Isaac zou sterven. Maar door de geweldige genade van God bleef Isaac leven. En we lezen dat God zegt tegen Abraham, ik zal de poorten van de vijand aan je nageslacht geven. Bent u met mij, kunt u mij volgen? Ik zal de poorten van de vijand aan je nageslacht geven. Enige tijd geleden sprak Hans ook over de bronnen van Isaac. Isaac was zo rijk gezegend door God en overal waar hij kwam, was hij gezegend. Overal waar Isaac heen ging en alles wat Isaac deed. Zelfs bij het zoeken en het opgraven van de bronnen. Tegelijkertijd zegt Abraham hier, God zal zichzelf voorzien. En dat brengt ons bij het offer van Jezus. Waarom? Het gebergte Moria, en dit is, of vergeet je de rest van de preek, en dit onthoud je. Het gebergte Moria en het gebergte Golgotha, die horen bij elkaar. We hebben een gebergte Moria en Abraham, die gaat daar naartoe. Maar Golgotha, de plaats waar Jezus is gekruisigd, is een onderdeel van het gebergte Moria. En op het moment dat God zegt, ik zal mezelf voorzien voor een offerlam, dan wijzen we naar Jezus Christus. Dan wijzen we alleen naar Jezus. God gaf zichzelf een lam. Waar Abraham een ram vond in de struiken en dat uiteindelijk legde op het altaar, was het Jezus die in onze plaats op het offer van Gods toorn ging. Die op het altaar ging van Gods toorn. Dus Jezus is ons volmaakte offer, wat al neergelegd werd bij Abraham. Als we die lijn snappen, dan snappen we ook hoe Isaac leefde. Lieve mensen, als we het hebben over leven uit de kracht van het altaar, dan zitten daar sleutels in. En dan kijken we naar deze drie verhalen. Een gedeelte uit de weerstand, maar ook een gedeelte uit gehoorzaamheid. En als we dan kijken naar Jezus, die ons is voorgegaan. En ik heb afgelopen jaar met een vriend van mij een studie gedaan naar het boek Hebreeën. En ik kan je dat absoluut aanbevelen om Hebreeën te gaan lezen. Hebreeën zien we dat Jezus is gekomen als volmaakte offerlam. Dat Jezus is gegaan op het altaar. Jezus is degene die voor ons alles heeft gedragen. Jezus is de hemel doorgegaan. Heeft de hemel gereinigd en is teruggekomen. En Jezus die nu zit aan de rechterhand van God de Vader. Met eer en met heerlijkheid gekroond, zegt het woord. Inderdaad. Amen. En lieve mensen, dat is wat het woord zegt. Oké, Paul, maar hoe verhoud je dat dan met het hier en het nu vandaag? Ja. In alles wijzen naar het altaar van Jezus. In Romeinen 12 vers 1 roept Paulus ons op om ons lichaam te geven als een offer. We moeten onszelf op een offer leggen. We Wat je nou zegt is raar, Paul. Je hebt het over andere mensen en dan heb je het over jezelf. Ja. Lieve mensen, Jezus aannemen is gratis. Jezus aannemen is gratis, maar hem volgen heeft een prijs. Jezus aannemen als jouw verlosser, als jouw redder, is gratis. Maar het wandelen in de voetsporen van Jezus heeft een prijs. Ik geloof dat we ons moeten toewijden aan hem, aan Jezus. En ik heb een aantal sleutels die ik ook met je wil delen als het hierover gaat. Want laten we eerlijk zijn. En dan ben ik in de eerste plaats eerlijk naar mezelf. Velen van ons willen de olie dragen op ons voorhoofd. We willen de zalving van de Heilige Geest. We willen de olie van de Heilige Geest over ons uitgegoten hebben. Maar wil ik ook de prijs betalen? Wil ik de prijs betalen om die olie te kunnen dragen? Paul, wat bedoel je daarmee? Ik weet nog dat ik jaren geleden de Bijbelschool deed. En ik had een leraar, die was super enthousiast altijd over een boekje. Een boekje van Miles G. Stanford. Ik weet niet, misschien sommigen kennen het. En het boekje heet Principes voor Geestelijke Groei. En een van deze principes betekent dat wij moeten sterven, de grond in. Ons ik moet de grond in, willen we kunnen leven op het altaar van God. Willen we kunnen leven uit het altaar van God. En een van de dingen die belangrijk is voor ons leven, vandaag de dag, is om te kunnen sterven. Aan onszelf en te kunnen leven uit de kracht van dat altaar, de altaar van God. Ik geloof dat er een aantal sleutels in zitten in deze geschiedenis, deze drie geschiedenissen die ik heb meegenomen vandaag. En sleutel 1 is bekering. Sleutel 1 is bekering. Lieve mensen, te lang hebben we met elkaar kerk gespeeld in plaats van kerk zijn. Paul, ik vind het heel radicaal wat je zegt. Ja, het wordt alleen maar erger. Maar lieve mensen, bekering. En dan niet alleen van de dingen die je hebt gezegd, de dingen die je hebt gedaan, maar een houding. Lieve mensen, bekering is een houding. Bekering is niet, ik keer me één keer naar Jezus toe. Ja, dat is wat bekering betekent, keer naar Jezus toe. Maar niet één keer, elke dag. En de wijze waarin ik, net als bij Gideon merk, hey, Heer Jezus, ik verlang hier doorbraak in te zien. Net als bij Elia, ik verlang doorbraak te zien en ik zie het niet. Wat doe ik? Ik leg mezelf af. Ik leg mezelf af en wij als land, als kerk. En ik heb de tekst erop gezet, 2 Kronieken 7 vers 14. Waar God spreekt en waarbij God zegt, maar dit land. Als je als land je bekeert van de wegen waarin je wandelt. En ik hoor veel mensen denken, ja, maar ik doe helemaal niks verkeerd. Ik doe niks verkeerd. Ik probeer te leven zoals God heeft opgeroepen. Ik probeer te leven zoals de Bijbel zegt. Waarvan moet ik me bekeren? Lieve mensen, ik heb gemerkt dat ons comfort ons enorm kan remmen. Waar ik net sprak over ons land, wat zich ook heeft afgekeerd. We zijn te vaak en te snel op een punt gekomen waarbij we dachten dat we het allemaal zelf konden maken. Ook vandaag de dag. We zijn zo goed in het onszelf voorzien, dat we niet meer kijken naar waarin God ons voor ons gaat voorzien. Betekent dat bekering een houding is om te zeggen, Heer Jezus, ik wil alles afleggen waarin ik afgeleid word dan naar u toe te gaan. Ik wil alles afleggen. Ook al merk je, ik heb niks verkeerd gedaan, maar van binnen merk je, er zit iets in mijn geest. Ik moet mijn geest in lijn met Gods geest brengen. Ik moet mijn leven in lijn met Gods leven brengen om die diepe reiniging te ervaren. Als ik de olie van de Heilige Geest wil dragen, betekent dat dat ik als eerste mezelf moet afleggen. Sleutel nummer 2, uit deze geschiedenis halen, is het bouwen van geestelijke altaren. Wij hoeven niet meer altaren te bouwen zoals ze deden in de Bijbel, door daadwerkelijke gebouwen op te richten, altaren te bouwen van aarde, steen of hout. Maar er moet maar één altaar in ons zijn, dat is het reinigende altaar van Jezus Christus. Het reinigende altaar in ons. En tegelijkertijd, recht tegen alle comfort in. Hoe is uw gebedsleven? Hoe is uw gebedsleven? Het meest krachtige altaar wat we kunnen bouwen, is niet naar God gaan en te zeggen: Heer Jezus, ik heb een nood, ik heb u nodig. Of te komen met een lijstje. Gebed is een altaar wat we bouwen, waarin we als het ware aanspraak maken op de voorraadkamer vanuit de hemel. Waarin we zeggen: Heer Jezus, het moment dat ik hierin stap en ik misschien is heel de situatie waarin ik zit, alles is anders en alles lijkt tegen me. En ik heb moeilijkheden in mijn leven op dit moment, maar ik stap in, want ik verlang maar één ding. En dat is een doorbraak te zien. En op het moment dat je gaat bidden, dan ontvang je strategieën vanuit de hemel. Afgelopen woensdag sprak Tessa van Olst hierover met de cursus Breek de leugen in je hoofd. En een van de dingen die ze noemde is dat we te snel dingen leren. We leren dingen en denken: hey, we hebben wat nieuws geleerd, we gaan het proberen. Terwijl op het moment dat we willen leven vanuit het altaar, moeten we als het ware naar Jezus rennen en zeggen: Heer, ongeacht de situatie waar ik in zit, ongeacht de situatie, ongeacht dingen die ik zie, die ik niet begrijp, ziektes die ik zie komen, zoveel weerstand in mijn omgeving, maar ik wil één ding en ik richt me naar Jezus. En Heer Jezus, ik verlang dat u beweegt vanuit de hemel. Dat is het bouwen van een geestelijk altaar. En er is een uitspraak: no man is greater than his prayer life. Er is geen mens groter dan zijn gebedsleven. Maar ik geloof vandaag de dag dat de kerk, dat dit ook slaat op de kerk. Een biddende kerk is een krachtige kerk. Amen. Een biddende kerk is een krachtige kerk. En dan heb ik nog een derde sleutel. Leef heilig. En ik herken, als ik naar mezelf kijk, dan kijk ik soms te snel naar wonderen en tekenen. Net zoals Gideon riep: waar zijn de wonderen en tekenen? En zoals ik net zei, dat ik geloof dat we leven in de tijd van de vroege regen, in de tijd van opwekking, moeten we niet kijken naar wonderen en tekenen. Het is zo makkelijk om te gaan meten aan de hand van wonderen en tekenen, want dat is tastbaar en zichtbaar. Dus ik begrijp het. Maar opwekking en revival, dingen die dat kun je meten op het moment dat mensen zichzelf afleggen en heilig gaan leven. De Bijbel zegt dat wonderen en tekenen ons zullen volgen, niet andersom. Wij moeten niet achter wonderen en tekenen aanjagen. De wonderen en tekenen zullen mij volgen op het moment dat ik mezelf afleg, dat ik heilig leef. Op het moment dat ik heilig leef en op het moment dat ik zeg: Heer Jezus, ik wil die olie ontvangen. Ik wil de olie van de Heilige Geest ontvangen. En om een voorbeeld te geven: ja, ik sta hier vandaag. En ja, ik mag dit woord met u delen. Maar ik heb u ook verteld dat er een prijs aan zat. En ik kies ervoor om de prijs te betalen, om op mijn knieën te gaan. En ondanks daar waar ik ook deze week merkte dat ik weet niet of dat gaat lukken. Om waarheid te spreken, te zeggen, Heer Jezus, ik verlang één ding en dat is dat u stroomt. Op het moment dat we onszelf afleggen, in gebed, kunnen we de olie dragen. Wonderen en tekenen zullen ons volgen. Ik wil de band vragen om vast het podium op te komen. En zoals ik net zei, geloof, er zitten sleutels in voor ons vandaag de dag. Er zitten sleutels in het leven uit de kracht van het altaar. En ik wil zo meteen een oproep doen. Misschien zit er iets in je leven waar je al lang mee worstelt. Misschien is het niet de worsteling die zit in je leven, maar merk je dat comfort je heeft overgenomen? Merk je dat er een bepaalde comfort zit in je levensstijl, in je wandel? En misschien merk jij bij jezelf die houding van bekering, die heb ik nodig. En ja, ik kan angst hebben. En ja, ik kan onzeker zijn. En ja, soms begrijp ik het niet, maar ik wil één ding, dat is mezelf afleggen. En ik wil een moment geven om naar het altaar te gaan vanmorgen. Zoals Jezus de hemel is doorgegaan en Jezus het volmaakte altaar is voor jou en voor mij. En misschien merk je, ik worstel met ziekte. Heer Jezus, ik zie geen uitweg. En toch kies ik ervoor om een altaar te bouwen. En ik wil een oproep doen. Op het moment dat jij merkt, er is iets tussen God en tussen mij. Er is iets waarin ik mezelf heb klem gezet. Of er is iets waarin ik klem sta. Dan wil ik je de gelegenheid geven om naar het altaar te gaan. Het is iets tussen God en tussen jou. En ik wil je uitnodigen, je kunt bij het kruis komen. Je kunt bij het kruis komen om jezelf af te leggen. Te zeggen, Heer, ik kies ervoor om te bekeren van deze houding. Heer Jezus, daar waar ik opwekking verlang, wil ik degene zijn die instapt. Of daar waar ik zo merk dat worstelingen en zorgen me remmen, wil ik een altaar bouwen en ik wil het leggen op het altaar. Want u bent het volmaakte offerlam. En als dit woord voor jou is, dan wil ik je oproepen om naar het altaar te gaan. Dat mag hiervoor, dat mag op je eigen plek. Wil je vragen te gaan staan? Laten we een moment in aanbidding stappen. Ik ga niet het ministryteam naar voren vragen, maar ik ga je vragen. Dit is een verantwoordelijkheid tussen jouw hart en God. En op het moment dat jij merkt dat je je hart in lijn moet brengen opnieuw met het hart van God, dan is vanmorgen het moment. Dit is het moment om jezelf te offeren op het altaar te leggen. Om te leven uit de kracht van het altaar. Laten we God aanbidden. Laten we Hem aanbidden. Ik zal hier knielen.